Ada Brooks was dat, Old Man River. Dit is het mondharmonica-moment. Mm. Een half uur geleden hebben we een oproep gedaan omdat Johan Petit zijn mondharmonica vergeten is en die hebben we eigenlijk nodig tijdens dit gesprek.
Want het kind is er niemand.
Nee. We hebben dus een oproep gedaan aan de luisteraars van Radio 1. Wie heeft er een mondharmonica in C of in G? Het komt zo nou niet. Ofwel hebben we geen luisteraars, ofwel hebben we luisteraars die geen mondharmonica hebben.
Of het helpt ook al niet dat we niet drie verdiepingen naar beneden zijn gelopen om te gaan kijken.
Maar dus geen mondharmonica, Johan?
Ja, ik zou zeggen, als er toch iemand heel snel is hè, en die grok naar binnen loopt gewoon op het derde verdiep, klopt hier op de deur en dan komt ons redden, zou ik zeggen.
Ja, of anders kunnen we ons misschien redden straks met een kam en zo'n sigarettenvloeitje.
Heb je dat op zak?
Waarom hebben we die mondharmonica nodig? Wel, omdat we gaan praten over een toneelstuk. Het heet Het einde is nabij en het wordt gespeeld door Johan Petit en Adriaan van Aken. Adriaan, ook welkom.
Ja, goedemorgen.
Is het een toneelstuk? Het is een beetje een vreemd geval dat jullie op het podium geschapen hebben. Hè?
Ja, wij noemen het een geanimeerde lezing. Geanimeerd door de aanwezigheid van Johan Petit.
Maar eigenlijk geef jij een lezing waar Johan vrolijkheid aan toe.
Onnozele fratsen komt bij doen.
Mondharmonica bij speelt.
Ja, nee. Het heeft eigenlijk een heel lange voorgeschiedenis. Het is eigenlijk een heel lang onderzoeksproject van anderhalf jaar dat een Adriaan. Twee jaar? Nee, hoe lang?
Drie jaar zelfs.
Drie jaar.
Ja. Onderzoek.
Het is de vrucht van een onderzoek in de kunsten, een OPAC-onderzoek. Gevoerd door de KU Leuven en Luca Drama. Wat ik heb mogen opstarten, ik heb een beetje de voorzet gegeven en het thema dus meegegeven. Namelijk de productieve kracht van de melancholie.
De productieve kracht van de melancholie.
Mm-hmm. Dat is een mondvol, hè?
Ja, daarover gaan we het hier hebben. En dat we jullie hebben uitgenodigd is, wij zijn een non-fictieprogramma. Wij doen niet zo gauw aan toneel, want dat is heel vaak fictie. Maar precies omdat er inderdaad studie aan vooraf is gegaan, drie jaar onderzoek naar dat fenomeen melancholie, dachten we nodigen die man.
Melancholie bestaat echt, dus mag het.
Ja, inderdaad.
Dus.
Want dus onze lezing, of geanimeerde lezing, of theatrale lezing, is dus een van de vruchten van dat onderzoeksproject. Een andere vrucht is bijvoorbeeld een cahier, een wetenschappelijk cahier, genaamd Framing Melancholy. Ja. Maar dit is onze uitdraai. Er zijn twee symposia geweest tijdens die onderzoeksperiode. Het eerste eten I Love Melancholy, het tweede eten I Hate Melancholy.
Oké. Okay.
En bij het eerste symposium heb ik Johan Petit uitgenodigd om daar een lezing te komen geven als hedendaags denker zijnde.
Ja, dat vind ik ongelooflijk. Adriaan noemt mij dus een denker. Dat vind ik extreem.
Staat er zelf aan te kijken.
En hoe noem jij jezelf doorgaans?
Gewoon Johan.
Ah ja. En je denkt liever niet zoveel.
Ja, ik denk in principe niet na. Ik denk al klappend, al pratend denk ik na. Maar niet voor mijn eigen. Wel als ik een IKEA-kast in Nederland steek.
Maar je bent acteur.
Niet gewoon na.
Ja. Maar dus jullie hebben nagedacht over melancholie.
Ja. Hoe begin je daaraan? Sven, hoe zou jij melancholie definiëren?
Als je weemoedig, een beetje ongelukkig bent. En er moet iets naar iets dat kwijt is. Verloren naar het verleden. Ja. Fransen. De Fransen de dag van vandaag zijn melancholisch.
Precies.
Als we terugdenken naar aan dat oude Frankrijk.
Het is meer droefgeestig. Het is meer zo gefrustreerd. Ik zou eerder denken daar aan dat fameuze maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Ja. En ook weemoedigheid die men niet kan verklaren. Ja. En die 's avonds komt wanneer men slapen gaat. Heerlijk. Het is iets wat we allemaal, denk ik, hebben. Ik ben zelf een tamelijk weemoedig mens.
Ja.
Wat geen vrolijkheid uitsluit. Hè. Het is,
Wel, ik wou mijn vraag anders formuleren. Nog even aan Sven Heren. Ik ga even Sven interviewen.
Leg het mij eens uit.
Is melancholie een positieve of een negatieve emotie?
Mijn eerste reflex zou zijn een negatieve. Maar het hoort er wel bij. Toch?
Dat is het. Het bestaat gewoon.
Ja.
Nu naar Johan en naar Adriaan. Is het voor jullie een positieve of een negatieve emotie?
Ja, we openen onze lezing met een quote van Stromae. Dat zegt ook veel over onze lezing.
De hedendaagse denker Stromae.
De denker Stromae. Ja. We gebruiken heel veel voorbeelden uit de populaire cultuur. Mm-hmm. Eigenlijk zit er, want dat onderzoek is echt gevoerd met met wetenschappers aan tafel, echt van die fameuze professoren en zo, met alles erop en eraan.
Witte schorten.
En daar hebben we het de hele tijd gehad over Walter Benjamin, dat soort van denkers. Van die echte
filosoof, ja.
Stevige filosoof. In onze lezing hebben we het eerder over Stromae en over Theo Maassen en over Freek de Jonge. Luc de Vos. We gebruiken eerder dat soort voorbeelden, zeer bewust, omdat we ook al een publiek voor ogen hebben.
En wat zegt Stromae over
melk? En Stromae zegt... voor mij is melancholie dansen en huilen tegelijkertijd.
Ja.
Dat bevat drie componenten. Huilen, wat we natuurlijk als vanouds met de melancholie associëren. Uh-huh. Wat dat jij ook aangeeft, dus verdriet en daar komt huilen van.
Uh-huh.
Dansen, en dan wordt dat interessanter, want dan, dat voegt er beweging aan toe en speelsheid. En dan zitten we eigenlijk al heel dicht tegen die Walter Benjamin aan, trouwens. Want Walter Benjamin zegt heel gelijkaardige dingen.
Mm-hmm.
En als je er nog eens tegelijkertijd aan toevoegt, dansen en huilen tegelijkertijd, ontstaat er een heel mooie paradox. Dansen en huilen tegelijkertijd, geen courante praktijk voor de meeste mensen, maar fysiek en mentaal perfect mogelijk.
Yeah.
Hij zegt dat je moet dansen op je droefnis.
Ja. En nu moet ik natuurlijk, in de voorstelling vertel ik dat ook, hè, dus dat ik ook ooit echt iemand heb zien hansen en duilen tegelijkertijd. Zien dansen en huilen tegelijkertijd. En dat was op het nummer No Woman, No Cry. En dat was,
het was een vrouw?
Nee, een gast. Gast. Okay. En die was een lief, was just, had het afgemokt. En dat was eigenlijk hun nummer. En die stond dus te dansen en te schreeuwen tegelijkertijd. En sindsdien werd hij dan ook de No Woman, No Cry genoemd.
Ik gebruik dan dat voorbeeld om het verschil uit te leggen tussen gemis en melancholie.
Ja, ja. Ja.
Waarbij het voorbeeld van The No Woman, No Cry.
Dat is gemis?
Dat is voor mij een voorbeeld van gemis.
Ja.
Oorzaak, uw lief maakt het uit, gevolg, verdriet.
Ja.
Melancholie is iets veel geheimzinniger, diep duisterder. En je kunt dat niet zo makkelijk vatten of benoemen. Of
maar moet je
die 3 jaar onderzoek erbij geprobeerd om een nieuwe definitie te vinden van het woord
voor melancholie. Iets wat eigenlijk niet
een hedendaagse
is.
Definitie die wel klopt met onze tijd, want alle definities hebben een beetje afgedaan, alle oude definities. En we hebben die eigenlijk niet gevonden. We hebben die mooi omsingeld en af en toe weten af te zonderen. Ja. Maar een echte definitie, is een strakke definitie, zo in een paar zinnen, is er ook niet van gekomen.
Wacht, en dat was het eerste punt. Want Adriaan, je zegt nu, melancholie is niet gemis. Maar het volgende punt, het eerste grote punt in de voorstelling, in de lezing, is eigenlijk, wat is melancholie dan wel? Dan is dat eigenlijk een gemis zonder oorzaak. Dat is eigenlijk een gemis dat niet begint en nergens eindigt, dat oneindig onoplosbaar voortblijft.
Het sluit een beetje aan bij de vraag die bij mij opborrelde. Ik heb toch het gevoel dat gemis noodzakelijk is om melancholisch te kunnen. De Fransen missen iets uit...
Nee.
Iedereen steekt zijn hand op.
Nee, ja.
Okay. Ja. Ja, professor Cohen, laat ons professor Cohen even.
Nou, het is natuurlijk eigenlijk oorspronkelijk een overmaat. Hè? Want het hele melancholiebegrip, dat komt uit de leer van de lichaamssappen. En daar hadden we er 4 van. Bloed, zwarte gal, gele gal en de 4e, die ontschiet me nu op het moment. En de kunst van gezondheid blijven is die 4 in evenwicht hebben.
Juist,
en iemand was een melancholicus als hij een overschot aan zwarte gal had. En dat moet je dan ook betrekkelijk letterlijk opvatten.
Dat was puur lichaam.
Het is dus nooit een begrip dat puur op zichzelf staat, maar altijd in relatie tot de 3 andere lichaamssappen. En dat is de overheersende opvatting gebleven van oude Grieken af tot diep in de 17e eeuw toe.
Ja.
Maar vooral ook die definitie is wel doorheen de eeuwen enorm vaak veranderd. In de middeleeuwen dachten ze er helemaal anders over.
Dat woord werd in de middeleeuwen ook al gebruikt.
In de middeleeuwen werd dat ook al gebruikt. Waarschijnlijk nog wel een beetje in de slipstream van de oude Grieken. Ja. Ik vind het interessant worden vanaf de romantiek, omdat daar ook melancholici een beetje bijzonder werden gevonden. Dat waren mensen die heel veel voelden, die fijngevoeliger waren dan anderen, en waar je dus een beetje voorzichtig mee moest omgaan.
Dus het werd
dat is ook een definitie die nog een klein beetje doorleeft vandaag de dag. In hoe sommige mensen omgaan met artiesten bijvoorbeeld, en die een beetje aanbieden en in de wat leggen omdat die bijzonder zijn.
Ja.
Maar de overheersende definitie vandaag, nog steeds, gaat terug op Freud.
Wat zei die?
Sigmund Freud, voor wie het voor melancholie een geestesziekte was natuurlijk.
Ja.
Heel verwant, heel nauw verwant aan de depressie, met als voornaamste verschil dat je van een depressie kunt genezen. Van melancholie, dat is voor het leven.
Dat zei Freud. Dus het helpt niet om op de fauteuil te komen zitten.
Ik denk dat menselijk is zo'n Duits woord, Weltschmerz. dat ze eigenlijk pijn hebben aan het leven, aan de wereld. Want niets zal ooit volmaakt zijn. En ik vind dat Paul Verlaine dat ook mooi heeft gezegd. Het verschil tussen melancholie en gemis, waar hij schrijft, is heel simpel Frans. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Dat is wel het ergste van niet te beseffen waarom, zonder liefde of haat, dat niettemin ik dit gevoel heb.
Ja, maar en daar ik denk klinkt dat het als iets wat gewoon bij mens zijn hoort.
Ja.
Ik hoor die Freud zeggen, ja, nee, dat is gewoon een rare ziekte. Je zou er eigenlijk vanaf willen.
Mm-hmm. Dat is ook de definitie waar we met ons onderzoeksteam, vooral ook in onze lezing, tegenin gaan. En waar we iets aan willen veranderen. Maar die definitie, daar kan ik persoonlijk niet mee leven. En de meeste mensen die ik ken eigenlijk niet. De meeste mensen...
Een mondharmonica. Ja. Ja. Er komt een mondharmonica binnen. Geweldig. Een redder in de nood.
De vraag is het een mondharmonica in G of in C?
Wacht, maar nu moet u even dichterbij.
Kom wat dichter bij de microfoon staan, mevrouw. Ik weet niet wie u bent. Wie bent u?
Ik ben Sonja Sturs.
Dag Sonja.
Dag Sonja.
Dank u wel.
Redder in de nood.
U komt ons redden.
Ja, want ik luister ook gewoon weg.
Kom wat dichter met de nieuwe microfoon.
Ik luister liever naar uw programma dan onderweg te zijn.
Ja. Ah, maar eet een bordje soep mee anders. Dat
is een mondharmonica in een doosje zelfs.
Ja, nog niet open geweest.
Is de oef nog niet open geweest?
Nieuwe.
Het is een nieuwe.
We zijn die gaan kopen of wat?
Hij zal ingezongen, gespeeld worden door Johan Petit.
Bent u mondharmonica importeur?
Nee, nog niet.
Oh. Dank
Johan,
u wel.
Zeg, Johan, kan je er even iets op spelen? Want het is radio. Mensen gaan nooit geloven dat hier echt een mondharmonica is. Nee, tenzij ze hem horen.
Ik kan daar nog niet op voorhand.
Jawel. Kom.
Nee.
Jawel, laat eens iets horen.
Een paar noten.
Pas op, of ik vraag het aan Mia Doornen.
Nee, maar ik kan... Ik zal één noot spelen. Ik weet niet, soms blaas ik er twee.
Ja. Voilà. Hij is er. We horen hem.
Sonja, dankjewel. Ja, als je wilt.
Zeg, moet je een bordje soep hebben?
Nee, bedankt. Zet u even in een zeteltje?
Ja.
Dan kan je het lied horen.
En dan kan je over 10 minuten de mondharmonica terug meenemen. Ja. Met het lichaamsvocht van...
Adriaan Van Aken, jij was iets aan het zeggen. Maar
dus,
wat?
Dus dat was eigenlijk die dominante definitie. Ik geef een heel duidelijk voorbeeld. Het slotsymposium van het onderzoeksproject vond plaats in het fantastische museum Dr. Guillain in Gent.
Maar op dat moment...
Liep daar de expo Donkere Kamers over melancholie en depressie. En in die expo werden melancholie en depressie niet eens uit elkaar gehouden. Die werden gewoon als één geheel behandeld.
Eén controbolk over.
En daar vond ons symposium plaats, wat dat heel leuk was, want dan konden wij daar iets tegenover plaatsen. Dat zou fijn zijn mochten we mochten we dat woord een beetje kunnen recupereren van Freud. Een beetje terug afpakken. En uit de psychiatrie, uit de pathologie halen en terug in de kunst, in de filosofie en in het mens zijn algemeen toelaten. Want dat is een zeer bruikbaar woord.
Maar valt het überhaupt medisch te onderzoeken? Het is toch een gevoel? Dus hoe onderzoek je zo'n gevoel? Hoe kun je het onderzoeken? Het is een gevoel, dus dat is voor iedereen toch ook een beetje anders. Hoe kun je dat...
Je kan geen bloed trekken en melancholie meten.
Nu voel ik mij ineens melancholisch.
Maar dat is ook het ding waar we dan uiteindelijk op botsen, is dat wat ik er straks zei, melancholie is gemis zonder oorzaak. Mm-hmm. En dan denk je, nu hebben we de definitieve definitie, maar een seconde later denk je, dat is het ook niet. En dat is eigenlijk het mooie, dat is wat het onderzoek is dat je voelt. Elke keer dat je denkt, ik weet wat dat is, dan ontglip het u terug.
Ja, maar iedereen voelt dat er zoiets bestaat. Ja,
absoluut. En ik wil nog één ding zeggen wat wel belangrijk is, en dat is ook het begrip nostalgie, moet ook even over gehad hebben, omdat nostalgie is eigenlijk een verlangen naar dat is een concreet verlangen naar een
dat is
vroegere
echt wat
tijd.
Die Fransen hebben.
Ja. Ja. Maar, ja. En dat heeft eigenlijk niks met nostalgie te maken. Met melancholie wil ik zeggen. Melancholie is veel onvatbaarder, ongrijpbaarder. En dat is eigenlijk het ding. Wat wij vooral vinden, is dat je daar niet tegen moet vechten. Dat je dat moet omarmen.
Want dat lijkt mij het nieuwe. Dus in een verleden, al die definities, gingen ervan uit dat melancholie iets negatiefs is. Nee. Zelfs een soort van ziekte waar je vanaf moest proberen te geraken. En jullie stellen, nee, melancholie is contradictorisch. Het is inderdaad een vorm van verdriet, maar het is verdriet waar je misschien zelfs een beetje stiekem van kan genieten als je melancholicus bent.
Ja,
jezelf in wentelen.
Ah, wel, het is één ding. De Gottfried Bomans zegt in zijn inleiding van Baron van Münchhausen, in de vertaling daarvan, zegt hij, moest ik een psychiater zijn, dan zou ik de mensen niet van hun gebreken afhelpen. Dan zou ik zeggen, nu, wat doet u ermee? En dat is, vind ik, een heel... Moest ik een psychiater zijn, dan zou ik de mensen niet van hun gebreken afhelpen.
hè, met die jidde, dan zou ik zeggen, nu, wat doet u ermee?
Ja.
En dat is eigenlijk ook wat je krijgt dat niet weg. Als je dat weg probeert te doen, wordt dat alleen maar erger. Dan wordt dat is gelijk een beerput die je heel hard dicht op een bepaald moment sput dat er toch ergens uit.
Nu je over Bomans begint, ik dacht dat je het over dat beroemde gedicht van Godfried Bomans zou hebben over die spleen. Die twee hondjes.
Ja, ja.
Dat is ook zo melancholisch.
Ik zit mij voor het vensterglas onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was.
Dan kon ik samen spelen.
Dat is zo melancholisch.
En dat heet spleen, hè? En spleen is het Engels voor weltschmerz. En ja, ongeveer de onderzoeker zal daar nuances in aanbrengen.
Je voelt daar ook in dat gedicht twee hondjes die samen, dan kon ik samen spelen. Er zit gespletenheid in dat gedicht, maar ook speelsheid.
En beweging.
Spleen is ook een anagram van spelen.
Dat is een mooie.
En in de omsingeling van de definitie komen dan iets later, dus nadat we zeggen oorzaak zonder gemis, dat is melancholie, beschouwen we dat eigenlijk als een verlangen naar een verloren paradijs. Dus een verlangen dat onoplosbaar is, maar wel een verlangen. En dat vinden wij iets waar je veel meer mee kunt doen, omdat een verlangen, ook al is dat onvervulbaar, dat zet dingen in beweging. En zo proberen wij eigenlijk met melancholie om te gaan en proberen wij dan die melancholie die in onszelf zit, maar die ook in de wereld zit, die wij daarin te zien, om te voelen van hoe kun je daar dan iets mee doen? Hoe kun je dat als een motor gebruiken om gedichten te schrijven, teksten te schrijven, boeken te schrijven, filosofie te maken?
Te doen.
Al die dingen eigenlijk.
Een naam die nog niet gevallen is en die ontzettend belangrijk is in jullie voorstelling, is die van Luc de Vos.
Ja, op een bepaald moment verscheen er in de krant De Morgen een interview van, afgenomen door Christophe Weekman met Luc de Vos. Naar aanleiding van de roman Paddenkoppeland die verscheen. Want Luc de Vos maakte niet alleen liedjes, maar schreef ook kortvrouwenromans. Dat bleek achteraf een van zijn laatste interviews te zijn geweest. Want Luc de Vos is niet lang daarna heel plots heen gegaan. Maar dat interview stond vooral ook bol van de gedachten, van de quotes die geweldig in ons kraam bleken te passen. En waar wij er heel veel van gebruiken in onze voorstelling / theatrale lezing / geanimeerde lezing.
Omdat Luc de Vos een creatieve melancholicus was?
Om diverse redenen. Onder meer ook omdat melancholie ook een maatschappelijke benadering meegeeft. Dat is ook een van de nieuwe dingen die ik aan ons onderzoek, dat we melancholie niet alleen strikt persoonlijk beschouwen als de melancholici, dat zijn die mensen die daar in dat hoekje zitten te huilen.
Het zit in hun hoofd.
Maar dat we het ook maatschappelijk benaderen.
Ja.
En Luc de Vos houdt in dat interview een heel mooi pleidooi voor dat dit de beste tijd is om in te leven.
Ja.
Dat dit geen tijd is om je zorgen te maken en om... Maar dat dit een goede tijd is om te leven en dat we er meer mee moeten aanvangen.
En nu komt die mondharmonica in het spel. Neem je gitaar, want we hebben nog 2 minuten. Dat is misschien net iets te kort om dat heerlijke lied van Luc de Vos ten berde te brengen.
Die mondharmonica sol zit nu net op het einde.
Ah ja, oké. Okay. Adriaan van Haken en Johan Petit. En het lied heeft dezelfde naam als de voorstelling, namelijk... Het einde is nabij.
In Brugge is het leven zuur. De mensen zijn arm en de drank zal duur. Oh, mei. dat is van de dingen.
Je hoort
alleen platen van Elisa Wout. De kolen zijn nat en de nacht is koud. De walvis gaat recht naar zijn dood. Red liever de mens. Hij is in nood, hij is in nood. Gent is er nog erger aan toe. De mensen zijn die feesten moe. De jukebox speelt een droevig lied, een oud verhaal van vergeet mij niet. Lieveling, ik kan niet meer. Het eind is nabij
En mijn hart doet zeer, het doet zo'n zeer, Johan.
Zonder mondharmonica zou dat echt niks geweest.
Het is een melancholisch ding, hè?
Ja. Johan Petit, Adriaan van Aken.